Het zit niet in beton is een podcast voor leiders die scherp willen denken.
Dat hij het gewoon is gaan doen en tegen de stroom in, daar Absoluut. Heb ik heel veel bewondering.
Ik ben Malon Hamoun, ondernemer in het MKB. En naast mij zit Debbie Tol, coach voor leiders in de zorg.
Dat je ook in staat bent om jezelf steeds af te vragen, wat was nou mijn rol in dit verhaal?
Ja. Wij schijnen ons licht op wat jij tegenkomt in je werk en leven.
Altijd met de genuanceerde blik erin, waardoor andere mensen toch minder overtuigd raken van dit is de weg.
Verwacht geen uitgekoude oplossingen, want die ken je vast al.
Maar voel je die niet dan? Ik voel hem wel.
Van ons krijg je verschillende invalshoeken bij situaties die jou bekend voorkomen.
Ik ben gewoon een oordeel op pootje.
Humor.
Hoezo humor, Zacharijn?
Herkenbaarheid en inspiratie zijn de ingrediënten voor de frisse moed waar jij mee verder kunt. Je luistert naar de podcast Het zit niet in beton van Debbie en Malon. Deze podcast is speciaal voor jou.
Daar zijn we weer.
Hallo. Webster.
Debster. Dat zei een collega altijd voor mij, heel lang geleden.
Ja, ik heb die neiging ook, om dat tegen jou te zeggen.
Grappig. Maar, nou, het mag. Ja.
Oh, jij joepie. Mag joepie. Ja. Nou,
goedemorgen.
We hebben net, ja, het was best wel eventjes grappig, want we zitten nu eigenlijk al een half uur in de call. Maar dat kwam eigenlijk omdat de technische kant hiervan, daar hebben we gelukkig altijd hulp bij, want tjongejonge. Het is geen sinecure om met z'n tweeën in die podcast aflevering te zitten.
Dat. Ga je het echt doen ook gewoon. Je gaat gewoon echt gewoon... Mijn frustratie ga je gewoon delen met iedereen.
Ja, maar ik denk dat er best wel veel mensen zijn die zeggen... Oh, dat zou ik ook wel leuk vinden, zo'n podcast en zo. En dan zeg ik... Dat vinden wij ook hartstikke leuk. En wij zijn super gelukkig dat wij mensen uit ons team hebben... die ons helpen met de technische features en zo.
Anders kwam het niet goed, denk ik.
Nou, dan deden we heel lang over elke aflevering.
Misschien moeten we dat toch nog eens proberen, dat we het helemaal zelfstandig doen.
Nee.
En dat opnemen. Nou,
dat zou nog wel grappig zijn, het voorproces.
Dat zou nog wel grappig zijn, nee. Maar verder niet. Nee.
Nou, ja. Hoe gaat het ermee? Dat is misschien even eerst een leuke vraag.
Hoe gaat het ermee? Ja, het gaat wel goed. Ik ben heel blij dat de zon schijnt en dat het warmer is en warmer wordt. Dat ik de vogeltjes hoor, denk, oh, de lente komt eraan. Daar krijg ik al energie van. En verder gaat het lekker bezig.
Mooi.
En met jou dan?
Ja, nou, best goed. We zitten wel met ons bedrijf in een soort veranderproces. Kijk, jij bent verandermanager, hè?
Ja,
maar dan
door.
In de zorg. Maar we gaan bijvoorbeeld verhuizen. En dat geeft ook allemaal best wel wat reuring. En alle spullen moeten uit de kasten. En dan zie je wat je allemaal hebt gedaan in de afgelopen jaren. Dus, maar goed, veranderingen hoort bij het leven. En het is ook belangrijk om daarin mee te bewegen. En te zeggen, oké, nou, wat gaat de toekomst me brengen? Dat zien we dan eigenlijk vanzelf wel.
Ja.
Dus zo gaan wij de aankomende weken door. En kijk, we zien ook om ons heen natuurlijk dat de hele wereld verandert. Plotseling zijn de leiders van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie weer vrienden.
Ja.
Oh nee, het was geen Sovjet-Unie meer. Het lijkt er wel verdacht veel op.
Rusland. Ja, nee.
Sorry
nou,
hoor,
ja,
voor deze expresse woordgrap. Nou.
Ja. Ja, maar daar gaan we het niet over hebben, toch?
Nee, daar gaan we het zeker niet over hebben. Maar aan te geven dat er... en er zijn altijd wel periodes in het leven waarin veel dingen veranderen. En waarin je moet meebewegen en moet kijken en goed moet opletten. Van, wat is mijn positie dan in deze...
Nou ja, een van de weinige dingen die je zeker weet is dat alles steeds verandert en in beweging is.
Ja.
En dat is een hele natuurlijke staat van alles.
Ja.
Echt stilstand, ja, dat is dan toch achteruitgang. Dus wat dat betreft is veranderen eigenlijk gewoon onderdeel van ons leven en moeten we het misschien ook niet groter maken dan het is. Dat denk ik ook vaak.
Dat denk ik ook. Het is ook vaak leuk. En zeker als je er gewoon helemaal in meebeweegt, dan laat je je gewoon lekker meevoeren eigenlijk in de aankomende veranderingen. En ja, dat is dan ook leuk. En we hebben ook veel lol gehad, want met een aantal mensen gingen we dus inderdaad ladekasten en dozen opruimen. En weet je, er zijn allerlei dingen die je bewaard hebt en waarvan je dan eens denkt... Ja, waarom? Waarom ja. is het hier? Waarom zit dit anti-feng shui energie van ons te vreten? Ja, dus het is in die zin ook best wel weer goed om eens even helemaal er doorheen te gaan. En je wordt door zo'n proces natuurlijk ook gedwongen om dat te doen. En dat is denk ik goed voor ons.
Ja, en wat ik ook altijd interessant vind, is dat je dingen bewaart... Als je ze dan jaren later weer tegenkomt, je wist niet dat je ze nog had. En dan sta je ermee in je handen en denk je, waarom heb ik dit bewaard? Wat was hier op dat moment de waarde van om het in een doos te stoppen? Ja. En die waarde was er ergens, maar dat gaat dan... En dat hoeft niet speciaal financieel te zijn, maar dat kan ook iets zijn van een herinnering. Maar dat kan je dan dus gewoon niet meer bedenken. Dat vind ik altijd interessant.
Ja. Nou, een van onze administratieve mensen die zei van... ja, ik heb dit eigenlijk nooit echt bewust bewaard. Ik heb het gewoon even neergelegd. Nou, ja. En toen lag het er 4 jaar later nog, bijvoorbeeld. Ja. En we hebben 8 jaar op deze locatie gezeten. Dus dat is natuurlijk ook best een tijd.
Ja.
Dus ja, maar goed. Een van onze teamleden is helemaal behept met de verhuizing. Dus... eigenlijk krijg ik gewoon eens in zoveel tijd een bericht met dat ik weer eens iets moet besluiten of weer eens iets moet doen. En voor de rest regelt zij alles. Dus dat is ook een soort super relaxed.
Goed geregeld, zeggen we dan.
Zeker. Dus ja, yes. Zo gaat het. Dus ja, hoe gaat het dan? Nou, het is ook een beetje hectisch en het is een beetje spannend toch ook wel. Dat.
Dat.
Dus... Ja, we gaan het zien. En soms moet je het ook een beetje in stukken knippen. Wat jij zegt, niet te groot maken. Even in stukken knippen en zeggen, oké, nu doen we eerst dit. En dan pas gaan we verder kijken naar dat. En dat helpt vaak om door zo'n toch iets rommelige tijd heen te laveren.
Ja. Ja, ik zit dan te denken, erheen te laveren. Ja, gewoon go with the flow, denk ik dan. Weet je, want op heel veel dingen... In zo'n verhuizing, je kan heel veel dingen plannen... maar het gaat toch ook altijd weer anders dan dat je gedacht had?
Ja.
Of heb jij dat niet?
Nou, jawel, zeker. Het is een beetje go with the flow, maar je moet wel opletten ook.
Je moet wel een plan hebben.
Ja, je moet in ieder geval wel de dingen opzeggen op tijd die je op moet zeggen... anders zit je weer aan vast en zo. Dus je moet wel daar in dat soort structuur moet je wel zitten... Maar voor de rest, qua je gevoel of zo, moet je wel een beetje go with the flow. En dat, kijk, als je dat zelf kunt als leider van zo'n organisatie, dan kan de rest dat ook een beetje van je afkijken. En dat is natuurlijk wel fijn, want anders dan zeggen ze, dan moet hier aan wennen en daaraan en weet ik veel. Maar ik had bijvoorbeeld voor iedereen, want we gaan ook nog naar een andere plaats, had ik ook voor iedereen uitgerekend en laten zien hoeveel tijd het hun scheelt als ze naar kantoor komen. Dus, want ze werken hybride, dus soms komen ze wel, soms komen ze niet. Maar als je nou wel komt, dan voor de meeste, het gros, is het dichterbij. Of makkelijker te bereiken, omdat er een intercity station is. Dus dus dat had ik dan zo uitgerekend. Dus het is eigenlijk best wel positief. Nou, dus...
Dan wordt de pijn al minder erg.
Ja, dus je moet het even van tevoren zelf, denk ik, een soort doorleven. Even zelf denken, dit staat ons nu dus te wachten. Zo gaan we het aanpakken. Ik voel me er nu relaxed en rustig over. En dan kan je ook de rest meenemen.
Ja, dat is ook zo. Je moet zelfs... als jij als een kip zonder kop rond gaat rennen, dan wordt het wel een lastig verhaal. Dan gaat iedereen dat doen.
Ja, misschien. Ja. Of iemand anders gaat in één keer zeggen van... nou, kunnen we niet allemaal eens even rustig aandoen? En dan, dat is dan vervelend voor diegene. Want die krijgt dan in één keer een soort leiderschapsrol... omdat ik die niet neem.
Ja, ja, maar zo is het wel.
Ja, ja. Dus inmiddels heeft iedereen de zin in. We zijn gisteren nog bij de nieuwe locatie geweest. En
sorry. Wat is het? Dat is je kat, of niet?
Ja, een vliegend tapijt is het. Ik heb een langharige Siberische kat.
Ja, ik zag hem.
Ja. En die heet Ferrari. Dus.
Ferrari ook?
Ja, want mijn man wilde graag een Ferrari en mijn dochter een kat. En toen, een Ferrari kon ik niet betalen, dus toen kocht ik een kat. En toen dacht ik, dan noem ik die Ferrari. Alle twee blij.
Ja, heb je goed ook dat had je goed geregeld.
Ja, toch? Dat wordt ze in de neem.
Ik zie jou bij de dierenarts komen. Ja, ik kom met Ferrari.
Ja, dat... Oh, hallo. Oh, dit is Ferrari, hè? Want dat staat dan in hun systeem.
Ferrari is aan de beurt.
Kom je met Ferrari? Ferrari heeft een vaccinatie nodig. Nou. Een injectie. Een injectiemotor. Nou, oké. Okay.
Goed. Nou.
All right. Nou, ja...
De Vertel, vorige, we hadden reacties, toch?
Ja, de vorige aflevering had nog best wat opgeleverd. En ja, we hadden dus ook een hele leuke reactie van iemand. En die zei, wow, best wel veel om eens even mee aan de slag te gaan. Nou, dat horen we graag natuurlijk, of lezen we graag. En ja, moet ik even denken. Oh ja, daarna zei ze, wij... zijn best wel inspirerend voor haar. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. En ze vroeg zich af of wij ook nog ergens onze inspiratie vandaan halen. Nou, volledig uit onszelf natuurlijk.
Ja, zeker.
En toen zei jij meteen... Ja, nou ook, denk ik. En toen zei jij meteen, het is eigenlijk best wel een goed onderwerp. Want ja, hoe kijken wij daarnaar? Wat doen wij daar eigenlijk mee? Dus... Inspiratie.
Ja, hoe ik ben
van ik ben van de woorden, hè. Ja. Ik denk, bij inspiratie zie ik eigenlijk altijd meteen een beeld. Inspireren betekent eigenlijk inademen. Spiri, dat als je tegen iemand zegt, je bent een spiriwiri, dan is het een beetje een rare gast die zich met spirituele dingen bezighoudt. Dus inspiratie is ook gelinkt aan dat je dingen van buiten afhaalt, waarvan je niet altijd helemaal zeker weet waar het vandaan komt. Dus soms kun je ook gewoon geïnspireerd raken, omdat je lekker in het bos loopt. Nou, zijn het dan de bomen die jou inspireren? Nou, ja dus, kennelijk, in een zekere zin. En dat is natuurlijk lekker abstract, maar ik denk... Er is toch meer tussen hemel en aarde en wij zijn daar onderdeel van. Dus als we ons steeds isoleren achter onze eigen bureautjes... in plaats van dat we deel zijn van dat geheel... dan zullen we minder geïnspireerd zijn. Dus in dat woord zitten ook leuke dingen. En zelf voel ik altijd dat ik een soort vergiet op mijn hoofd heb. Sorry, mensen.
Mijn hoofd is vaak wel een vergiet. Het staat er niet bovenop. Ik heb vaak het idee dat alles er zo doorheen loopt, zeg maar.
Ja, nou, ik heb wel... Van binnen is het helemaal mooi goed geregeld. Maar bovenop is een vergiet. En dat betekent eigenlijk dat er allemaal gaatjes zijn... waardoor dingen binnen kunnen komen vallen. Dus ik sta altijd wel een soort van open... voor wat ik zie en hoor en lees. En dat kan dus van alles zijn. Dus, en ik dacht best wel, dat is echt leuk om te delen met de mensen.
Ja, vind ik ook. Ik heb dat ook wel, hoor. Ik kan op de meest rare plaatsen dat ik ineens denk... hoezo valt dit nu ineens in? Waar komt het vandaan? Waar ik ook heel vaak echt super goede ideeën heb... is onder de douche. Ken je dat? Heb je dat ook?
Nee.
Ik wel. Dan op de een of andere manier het plopt op. En als ik er dan niet direct iets mee doe, is het ook weer vertrokken. Dus ik heb heel lang hoe heet zo'n ding? Zo'n schrijfblokje in de douche gehad. Waar je gewoon met onder water, het is eigenlijk voor duikers, kun je onder water schrijven.
Wat leuk.
Dus ik stond een keer in een duikshop en daar zag ik dat. En toen dacht ik, oh, maar die wil ik hebben. Dus mijn man zei, hoezo moet je dat... Wat ga je daarmee doen? Ik zeg, ja, dat is voor onder de douche. Nee, dat is voor de duiken. Ik zeg, nee, deze is voor mij voor onder de douche. Dus dat heeft daar echt heel lang heeft dat daar gehangen. En dan plopte er iets op. En dan soms is het maar één woord of een half woord. En dan kan ik het onthouden en dan kan ik ermee door.
En dan schrijf je het op. En dan daarna, oh ja, dan kan je ook een soort rust weer voelen. Oh, ja. Ik heb het opgeschreven, dus ik vergeet het zo dadelijk niet.
Ja.
En je zegt, ik heb het heel lang gehad, maar nu heb je het niet meer.
Nee, het blokje is weg. Het is kwijt.
En, maar ja, als het best wel een belangrijk... Wel. Ja. Ja, precies. Maar als het heel belangrijk is, waarom ben je dan niet weer teruggegaan naar de duikshop?
Ja, nou, dat was ergens op een geweldig eiland in Indonesië. Zou ik heel graag willen, maar ik heb de tijd niet. Dus dat was heel fijn daar. Mm-hmm. Maar op de een of andere manier heb ik... Ik denk dat ik misschien wel door dat schrijven, dat zou best kunnen... Dat ik ergens iets ontwikkeld heb dat ik het... Nu kan ik het wel onthouden.
Oh.
Dus... Het plopt altijd wel weer ergens anders op, zeg maar. Als ik dan niet meer onder de douche sta. Dus dat.
Nou, ik moet zeggen, ik heb meteen in de tussentijd even opgezocht. Want ik ben altijd van het opzoeken. En je kan bij bol.com, dus voor de luisteraars die dit een ontzettend goed idee vinden. En ook in de douche allemaal ideeën hebben die ze niet kunnen onthouden. Bij bol.com, geen reclame, we worden niet betaald door hun. Een watervast notitieblok voor onder de douche. Kun je daar kopen. Dus
er zijn vast meer mensen die dit hebben.
Zeker.
Anders is er niet iemand die dat gaat verkopen via bol.com, denk ik.
Nee, dan wordt het, dan wordt het slecht. Even kijken. Ja, er zijn... Oh ja, voor de rest zijn alleen... hier ook een douchenotitieblok. Nou, helemaal goed. Dus als je daarop zoekt, dan hoef je helemaal niet naar Indonesië. Ja. Is ook hartstikke slecht voor het milieu om daar naartoe te gaan. Dus... Ja, je vindt dat ik zeur, hè? Maar ik wil nog even wat langer mee met deze planeet.
Nee, dat is ook zo. Nee, ja. Ik ben er geweest, weet je. Dan
hartstikke goed.
Het volgende, ja.
Dus, maar
nou
dat is
ja,
dus
als je het dan hebt over de planeet idee. En slecht voor de planeet... dan waar ik ook inspiratie van krijg, dat ze inderdaad wandelen. Maar dan, en dan het liefst gewoon een hele dag. Dus echt zo'n wandeltocht... Ik wil altijd nog eens een Camino lopen.
Oh, leuk. Ja. Kijk, de echte Camino van naar Santiago de Compostela.
Dat weet ik niet. Want volgens mij is het daar mega druk.
Het lijkt me ook. Het is een soort toeristische attractie geworden.
Ja, ja. Dus als ik dat, dan wil ik gewoon in mijn eentje lopen met een rugzakje. En mag ik best af en toe mensen tegenkomen. Maar dan het liefst mensen die daar wonen waar ik doorheen loop. En niet allemaal mensen die, net als ik, van... het is inderdaad een beetje toeristische attractie. Volgens me. Maar dat weet ik niet, hè. Ik heb nooit gelopen, dus ik weet het niet.
Daar heb ik ook een soort tip voor. Ik ben niet zo'n loper, maar wel een echte fietser. Ik hou ontzettend van fietsen. En je kan dus lopen, zowel als fietsen, het Norberpad. En het Norberpad is net zoiets als het Pieterpad. Maar dan iets minder druk. En het Norberpad, je hoort het al, Norberschap, daar hebben we ook wel eens van gehoord, denk ik. Dat is in het oosten van oosten van Nederland. Dat zeg je dan de hele dag. Maar dat is dus eigenlijk de grens tussen Nederland en Duitsland. Ik was daar. Ik ben daar door het oudste hoogveengebied van Nederland gefietst. Mooi jongens, echt waar.
Ja.
Dood en doodstil. Er is werkelijk niemand. Ik kwam dus niemand tegen. Diertjes kwamen naar me toe, zoals hazen en zo. En want die dachten, wat is dit hier? Wat een raar dier. En ik wist wat ze dachten. En daar kon je dus doorheen fietsen, omdat er één dijk is. En ja, dat is ook heel inspirerend. En als je dan even stopt en je kijkt naar hoe wonderlijk dat allemaal in elkaar zit en hoe dat groeit. En ja, het is fantastisch.
Ik heb het Pieterpad gelopen, jaren geleden. Maar dan kom je ook echt wel door stukken waar je niemand tegenkomt. En heb je echt wel... Wij liepen met een groep vrienden, dus vaak in het weekend. Maar dan hadden we ook echt wel dagen dat het niet zo was dat je echt heel veel mensen tegenkomt.
Nee, precies.
Dus.
Nou, dus geïnspireerd worden, door iets wat buiten gebeurt, dat is zeker ja. ook een... En ja, je kan ook je eigen gedachten afmaken. Hè? Dat, de vorige keer heb ik al even gesproken over die denkdag die ik heb. En ja, het helpt ook als je jezelf de gelegenheid geeft om ook eens te kijken wat er überhaupt bij je invalt. In plaats van dat je continu eigenlijk van de ene afspraak naar de andere zit te crossen. Want het is toch allemaal zo leuk en druk. Ja. Dus dat helpt ook al. En waar die inspiratie dan vandaan komt, of die dan van buiten komt of van binnen, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je hebt de gelegenheid om alle rust, om in alle rust je ideeën verder ja, uit te werken en te uit te denken. Dat is ja. het eigenlijk. Oké, okay, nou, heb je dan ook nog bijvoorbeeld, want ik denk dat deze luisteraar daarop doelde, maar goed, dit zijn hartstikke mooie voorbeelden van dat het niet altijd van een ander komt. Maar ik denk dat zij ook bedoelde van, goh, heb je dan ook mensen die bijvoorbeeld stukken hebben geschreven waar jij dan heel blij van werd of waarvan jij dacht, goh, nou heb ik echt een enorm inzicht. Heb je ook een soort guru?
Ja. Ja, ik heb er wel een. Die loopt al een behoorlijke tijd met me mee. En dat is... volgens mij heb ik het er al wel eens over gehad. Over Covey, Stephen Covey. Die heeft een boek geschreven. Zeven eigenschappen van leiderschap. En daar, ja, daar grijp ik vaak op terug. Maar dat gaat eigenlijk ondertussen onbewust. Dus het is onbewust gewoon een manier geworden van hoe ik leiding geef, mijn werk doe. Maar eigenlijk ook gewoon hoe ik leef. Dus hoe ik in de wereld sta. Onder andere. Dus dat is er één. En verder ben ik vorige week gestart met een leergang systemisch interim management. En dat gaat erover hoe doe je dat nu als interimmer, freelancer, dat je tijdelijk een organisatie inkomt. Dat doet natuurlijk altijd iets met het systeem. Nou, als ik naar systemen kijk, dan doe ik dat altijd ook weer gewoon vanuit hoe ik het doe. Met een systemische bril. Dus hoe doe je dat dan? Nou, daar, als ik dan in zo'n groep zit, en dit was in die zin bijzonder, omdat dit zijn allemaal interimmers. En eigenlijk had ik nog nooit in een groep gezeten waar alleen maar mensen zitten die interim werk of freelance of meestal ben je een van de weinigen en zijn anderen in loondienst.
Ja.
En dat geeft toch een andere energie. Ja. Dus dan heb ik daar 2 dagen ben ik daar geweest. Nou, dan heb ik weer energie voor 10. En dan ben ik ook wel weer geïnspireerd.
Mooi.
Dus af en toe gewoon een opleiding doen of een training. Of daar haal ik ook inspiratie uit.
Te gek. Ik heb zelf systeemtherapie gestudeerd. Maar ik kan me zo voorstellen dat niet elke luisteraar weet... Wat betekent het om te zeggen op een systemische manier kijken, denken, leiding geven, werken, leven? Wat betekent dat precies? Ik wil zelf ook wel wat uitleg geven, maar misschien wil jij dat doen.
Nou, ik denk dat dat er ook nog, hè, want jij hebt systeemtherapie gestudeerd. Dan is het echt op therapie. Wat, dat doe ik niet. Ik ga niet met een organisatie in therapie. Dat kan ik ook helemaal niet. Die opleiding heb ik niet. Maar waar het voor mij over gaat, is dat je... wij zijn onderdeel van een systeem. Sterker nog, onderdeel van meerdere systemen. Wij met z'n tweeën nu is een systeempje, maar op de achtergrond zit Andrew en onze stagiair... Die zitten ook in ons systeem. Daarbuiten ben je buiten dit geheel. Je gezin, de organisatie, je bedrijf. De plek waar je woont, waar je werkt. Dat zijn allemaal systemen. En die hebben invloed op, op hoe wij doen. En alleen je kan het niet zien. Je hebt vaak in organisaties dat je denkt, ja, maar wat is hier nou aan de hand? Alles lijkt geregeld en toch. Of er zijn bepaalde patronen die steeds weer terugkomen en steeds wordt er dan eigenlijk eenzelfde soort interventie op ingezet, wat ook weer niks oplost. Nou, op zo'n moment dan gaat er bij mij een lampje aan en dan denk ik, zou dit iets anders kunnen zijn dan wat we hier zien? Oftewel, is wat we hier zien misschien niet een symptoom van het eigenlijke probleem?
Mm-hmm.
Dus dan laat dat probleem zich niet zien, maar dan zien wij het symptoom en dan gaan we iets doen aan dat symptoom, maar het probleem lossen we niet op. En als je, ook hier kan ik eigenlijk niet anders meer kijken. Dus heel vaak zie ik dingen om me heen gebeuren. Of ik kijk naar het nieuws en dan denk ik, ja, hebben we hier nou het probleem te pakken of pakken we het symptoom aan?
Ja.
Dus, dat. Dus dan kijk je en denk je vanuit het systeem en dan ga je daar kijken. Dus je stelt ook andere vragen.
Alright, nou, ik ben inderdaad afgestudeerd als systeemtherapeut, ooit heel lang geleden, in 2011. Ik vond die opleiding behoorlijk makkelijk, omdat het alle manier was die ik gebruikte in mijn leven. Dus toen dacht ik ineens, hier is een woord voor. Dus dat was best wel grappig eigenlijk. Dus dat vond ik eigenlijk ook al inspirerend. Dat je dacht, je hebt allerlei soorten manieren van denken en kijken. Heel veel zijn daar super handig van en goed en bruikbaar en horen bijvoorbeeld bij je talent. En als jij diegene vindt die heel erg past bij jouw eigen talent, dan kun je ook echt meters maken met je ontwikkeling. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Als therapeut ga je inderdaad kijken naar het systeem waarin iemand zich beweegt. En op het moment dat ik ging werken met een team, dus gewoon helemaal niet, ik ben helemaal niet als therapeut gaan werken, heb ik eigenlijk alles wat ik daar heb geleerd ook gewoon kunnen toepassen. Dus net als jij. Omdat de manier waarop je kijkt naar de dingen soms wat anders is. Je graaft wat sneller, wat dieper. Je kijkt naar de context. Kijk, want we gebruiken steeds het woord systeem, maar de context is ook voor mensen een goede uitleg, denk ik. De context waarin iemand komt, hè, waaruit iemand komt ook, en waarin wat hij dus onbewust met zich meedraagt, het gezin van herkomst, een huidige situatie, dus ook allerlei privé dingen, die komen natuurlijk toch op je werk ook mee, want jij komt op je werk. En daarom ben ik altijd zo'n enorme tegenstander geweest van het splitsen van werk en privé. Omdat de meeste mensen dat eigenlijk niet kunnen. Dus dan gaan ze een soort masker opzetten, de hele dag op hun werk. Dit is mijn werk, ik. En dan thuis zijn ze hun thuis, ik. Maar dat is eigenlijk niet vol te houden, omdat je nergens dan helemaal gewoon je volledige zelf kan zijn. En je kan natuurlijk wel besluiten, wat ga ik wel of niet met mijn werkcollega's delen? En wat ga ik wel of niet thuis delen? Dat kan je allemaal beslissen. Maar dat splitsen, alsof je zo'n soort cashew-note bent, waarbij je in twee helften uiteenvalt, ja, dat heb ik nooit zo gezien als heel gezond. Neem je context nou maar mee. En vooral, kijk er ook eerst eens naar. Waar kom ik eigenlijk vandaan? Waar komt dit gedrag vandaan? Dus systemisch werken, op welk vlak dan ook, of systemisch leven misschien wel. Dat heeft te maken met de context. Als uitleg even voor de luisteraar. Het is altijd een groter geheel dan wat je op dat moment ziet. Omdat iedereen ook nog zijn eigen systeempje onbewust ook heel vaak met zich meedraagt. Dus als je iemand bijvoorbeeld hoort zeggen, dat is toch niet netjes, dan komt dat uit zijn systeem. Want in hun systeem was dit of dat niet netjes.
Ja.
Of, ja, maar ik heb altijd dit en dat, want alle vrouwen in mijn familie hebben dat. Dus ik ook. En dan kijken ze raar op als jij dat niet hebt.
Ja, en wat ik mensen ook heel vaak hoor zeggen is, ja, zo ben ik.
Ja.
En dan denk ik, is dat zo of doe je zo? En dat je zo doet, dat komt ergens vandaan. Ik had gisteren nog een mooi gesprek met een medewerker. En die zit er een beetje doorheen, die heeft het allemaal een beetje lastig. En die zei, ja, maar zo ben ik. Dus eigenlijk constant te veel hooi op je vork. En maar doorgaan. En toen vroeg ik aan haar, oké, ben je zo of doe je zo? En toen keek ze me aan en zei ze... Had ze dus nog nooit over nagedacht. En dan is het wel... ik vind het dan heel leuk om te kijken zo van... Want wat ik dan merk is dat daar eigenlijk direct een oordeel op komt. Hè? Oh ja, ja, dit moet ik niet doen. Het is verkeerd. Nee, het is niet verkeerd. Het was ooit ergens een goede oplossing voor.
Ja.
Op het moment dat je het in de overdracht... Als jij hard kan werken en veel hooi op je vork... Dat is eigenlijk een hele mooie eigenschap voor een bepaalde periode. Als je er last van krijgt, moet je er wel even kijken van... Wat ben ik nu aan het doen? En ja, moet ik niet een tandje terug? Nou. Dus dat... En dat zit ook vaak in de context. Dus als jouw omgeving op jou een dusdanig beroep doet... dat je het gevoel hebt dat je niet kunt... dat je niet dat tandje terug kan doen... ja, ga het dan maar doen. Dan moet je ook wel stevig in schoenen staan.
Nou, ik denk ook dat dat zelfs te maken heeft met dat wij eigenlijk... en dat klinkt wel heel therapeutisch dit... maar dat wij eigenlijk nog steeds de waardering van onze ouders willen. Hoe oud we ook zijn. En zelfs als onze ouders er niet meer zijn. Dan vinden we het nog fantastisch als onze ouders zeggen... goed bezig. Wanneer zeggen ze dat? Bijvoorbeeld in dit geval. Als je niet opgeeft. Nou, die opgevers, dat is allemaal niks, weet je wel. Dat heb je je vader dan vroeger toen je 7 was horen zeggen. En dat is pas echt een bikkel. Nou, want dat was dan iemand die lekker veel hooi op zijn vork had. Dus jij dacht als kind, ik moet ook een bikkel zijn en niet zeuren. En dat is ook meteen het oordeel wat er dan op komt te liggen. Dat als jij een keer zegt, oh, wacht even, dit was even te veel van het goede... Dat ook meteen betekent, ik moet een tandje terug doen... of ik moet uitrusten of mijn rust pakken. Dat hoeft helemaal niet. Je moet even kijken wat je aan het doen bent. Is het nog slim? Ben je nog bezig met de juiste dingen? Moet jij dit eigenlijk allemaal doen? Of zijn er ook collega's die jou kunnen helpen? Kun je een keer om hulp vragen? Dus het zijn ook andere manieren van denken. Dus de systemische wortel zit dan vaak in... ik hoor dit te doen, want anders ben ik niet goed bezig... En op het moment dat het dan niet lukt, omdat je eigenlijk helemaal niet het goede aan het doen bent, dan vind je jezelf een slappeling. Want je hoort eigenlijk misschien je vaders stem zeggen, ben je toch een slappeling? Of die buurjongen, dat is echt een slappeling, maar hij kan niks. Nou, dan... Ja.
Altijd ziek.
Ja, altijd zo gezeur en zin is altijd maar te jammeren. Nou,
ja.
Dus dat en dat sla je dus op. En dat is hoogst irritant... Want eigenlijk denk je als volwassene soms... Nou, waarom denk ik dit eigenlijk? Het is gewoon helemaal niet eens relevant. Ik ben het er geen eens echt mee eens. Maar toch komt elke keer dat gevoel weer terug... van ja, ik moet het eigenlijk goed doen. Dus dan naar die wortel kunnen kijken, ook bij jezelf... en die eruit kunnen halen... of in ieder geval vroeg genoeg kunnen herkennen. Ja, dat is echt goud. Dan kom je ergens. Dus daar is het systemische kijken en ook dat meenemen... naar je teams toe, zonder ze te gaan therapeuten natuurlijk. Want daar hebben ze niet om gevraagd.
En
maar
ook
wel...
niet altijd, hè. Er zijn ook momenten dat er gewoon dingen geregeld moeten worden. Klaar. Dus dat er problemen zijn of dat het niet lekker loopt in een team... omdat zaken niet goed geregeld zijn. Ik bedoel, dan moet je echt niet aankomen... met je systemische bril, want er gaat helemaal niks oplossen. Dan blijft
misschien
je...
juist, nou ja, is dat zo? Misschien juist wel. Misschien moet je dan zeggen, jongens, wij zijn dit systeem... en ons systeem loopt niet, want we hebben deze dingen niet geregeld. Hoe kunnen we deze taken verdelen? Kan je toch wel doen, je hoeft het niet zo systemerig te brengen.
Jawel, dat zo wel, maar dan moet je wel... Ja, ik zeg dan altijd, in de bovenstroom moet je het wel eerst gewoon regelen. Hè, als jij... Nou, wat zal ik zeggen, een HR-systeem hebt wat niet goed werkt... of waar niet de tools in zitten die je nodig hebt... dan kan jij leuk met je systemische bril gaan kijken... maar dat gaat helemaal niks oplossen. Dan heb je gewoon eerst dat HR-systeem te fixen. Dat daar de... Sorry, ik blijf maar kuchen. Dat daar de nou, dat die gaat doen wat er nodig is.
Ja, nou ja, ik vind dus dat ook het... een systeem. Maar dat is misschien een verschil in bewoorden.
Ja, dus, dat is het ook. Maar ik bedoel er iets anders mee. Ja,
ja, ik snap.
We zijn lekker bezig.
Nou, maar het ene systeem... Nou, het brengt ons wel bij dat het ene systeem ook gelinkt is aan het andere. Dus als het ene systeem niet is gefixt... dan ja, hoe bouw je daar dan nog iets anders op? Dus in die zin denk ik dat we wel op dezelfde lijn kunnen komen... En anders dan moeten we straks maar een robbertje vechten. Ja, precies.
Dat.
Ik had zelf ook nog... Kijk, ik ben zelf helemaal niet van Kovi. Verschrikkelijk
nee,
vind ik het.
Ja.
En kom me ook niet aan met Find Your Why bij mij. Maar ik weet wel dat heel veel mensen... Simon Sinek of Stephen Covey... dat ze daar ontzettend veel aan hebben. Of hoe heet die... Katie Byron. Dat is ook niks voor mij. Ik bedoel, ik heb dat zelf al bedacht toen ik 9 was. Dus... Ik heb daar niks mee. Dus voor mij is het onvoldoende. En ik denk dat er wel meer mensen zijn die ondernemer zijn... voor wie dat onvoldoende is. Juist omdat zij altijd de geëffende paden bewandelen. Dus die anderen, die hebben ze al gezien. Maar nou, what? Dus vaak zijn het voor ondernemers... dat zijn toch vaak andersdenkende mensen dan andere mensen. Daarom kunnen ze bepaalde dingen voor zich zien... die er totaal nog niet zijn... Denk ik dat kortere inzichten vaak beter werken. Dus misschien ligt dat ook aan de attention span van sommige mensen. Maar ik denk dat dus. Dus daarom, bij ondernemers werken podcasts dus echt heel goed. Want je hebt een aflevering, die luister je, daar ga je de hele week mee aan de slag... en dan op komt de volgende. Dus ik vind zelf een inspirerende podcast... de podcast Story Brand van Daan Smit. En hij vertelt dingen zelf. Hij is zelf heel open over zijn eigen route en wat hij allemaal gedaan heeft. Hij heeft totaal andere dingen gestudeerd dan wat hij nu aan het doen is. Dus dat is ook leuk en inspirerend. Dat je ook het roer om kan gooien. En wat ook leuk is, hij interviewt inspirerende mensen. En de ene keer heb je er heel veel aan en de andere keer iets minder. Maar dan hoef je jezelf niet helemaal door zo'n enorm boek te worstelen. En toen ik... ik vind boeken heerlijk, hè?
Ik moet om lachen. Om jou... wat hoor ik nou? Ik iedereen denk... Ja, maar dat is een aanname. Dat is een hoezo? Dat. Dus.
Nou,
maar,
dat denk jij.
Maak je verhaal even af.
Maar nou, jij denkt misschien dat het aannames zijn, omdat je die niet hoort. Dus ik spreek natuurlijk met ondernemers, op bijvoorbeeld, die ook trouwens heel inspirerend zijn, op ondernemers-events. Dus bijvoorbeeld een lunch waar je met 12 ondernemers je gaat buigen over een probleem van een van de ondernemers. Ja, dan hoor je gewoon ook waar. Krijgen zij inspiratie van? Waar lopen zij warm voor? Dus het is niet per se een aanname. Ik heb dat natuurlijk heel veel gehoord.
Nee, maar die bedoel ik niet. Die bedoel ik niet.
Welke?
Wat ik bedoel is dat je zegt van... Ja, ik heb niet per se een guru. En dan even terug naar Kovi. Die pik ik dan op. Ik hoef niet zo'n heel dik boek te lezen. Ik loop ook niet de hele dag.
Ik hou er wel van, hè? Ja.
Met dat hele dikke boek. En ik denk ook niet dat dat werkt. Maar het gaat om de basis van waaruit je dingen doet. En waaruit je dingen herkent. En dat geeft dan inspiratie.
Denk ik ook. Ik denk zelfs, ik weet niet hoe dat bij jou is... maar stel, je hebt dat boek, De 7 Eigenschappen van Leiders, heet het?
Ja, ze hebben van Leiderschap.
Wij zullen het wel in de show notes erbij zetten. Al die tips die we hier geven. Want iedereen is anders. Dus iedereen heeft ook andere dingen. Iedereen heeft ook andere dingen ter inspiratie nodig. En wat ik zelf dus heel grappig vind. Dingen die ik heel inspirerend vond op mijn 30ste. Die vind ik natuurlijk nu niet meer zo inspirerend. Want ze zijn niet meer nieuw. Maar wat ook kan gebeuren is dat, wat jij zegt... je hebt bijvoorbeeld zo'n boek van Stephen Covey... je pakt het er weer eens bij en dan lees je iets... en dan denk je, joh, heb ik de vorige keer helemaal niet gelezen.
Dat
kan ook. Of niet begrepen, of was helemaal niet van toepassing... op die situatie van toen. Dus dat kan ook. zulke boeken niet wegdoen. Want ja, daar kan je altijd nog een keer in kijken. Dus ja, ik...
En heb jij dan boeken waarvan je zegt... Of zit het bij jou vooral in podcast?
Nee, ik heb ook boeken. Maar het zijn vaak hele andere soort boeken. Dus bijvoorbeeld The Banality of Evil van Hannah Arendt... vind ik heel super inspirerend. Het heeft me echt geïnspireerd om dat fenomenologische kijken... om dat echt elke dag toe te passen. Dus... Maar als je zegt, oh, ik zoek een boek over leiderschap. Ja, dan die boeken, dat vind ik eigenlijk meestal saai, te oppervlakkig. Hè, voor mij, hè? Dus ja, dat is voor
is
mij.
Is het ook vaak, ja.
Maar voor wie ik wel nog warm zou lopen, bijvoorbeeld de herinneringen van aan het Stoïcijnse denken. Bijvoorbeeld van Mark Tuitert. Ik vind Stoïcijnse denken dus heel fijn. Dus ja, dat helpt dat hij dan stukken schrijft... of ook in interviews inspiratie geeft. Maar ook een boek heeft geschreven. Dat heet volgens mij Drive, dat laatste boek. Nou, zal ik ook nog even opzoeken. Zetten we ook in de show notes. Dat gaat eigenlijk over Stoïcijns denken. Het gaat ook heel erg over eigen leiderschap... En als je dat kunt, dan wordt het ook wel makkelijker om andere mensen een richting te geven of aan te duiden. Ik vind dus die Storybrand podcast leuk, omdat het heel veel verschillende input geeft. Dus niet alleen één gedachtegang. Wel nee, de ene keer heb je die, de volgende keer heb je die. En dan luister je gewoon naar allerlei verschillende meningen, visies en ervaring ook. En wat ik daar leuk aan vind, is dat ik zelf heel graag als een soort met een soort winkelwagentje door alle mogelijke kennis of ervaring.
Ik noem dat altijd dat ik dan aan het graas. Dus ja. dan een beetje, dus een hapje hier en een dingetje daar en een. En zo heb ik het ook heel vaak met boeken. En eerst kocht ik altijd boeken en dan. Graas ik daar doorheen. Dus ik lees eigenlijk maar zelden een boek van de eerste bladzij tot de laatste bladzij. Maar ik graas. Tegenwoordig doe ik het anders dan als ik denk, oh, dat is een leuk boek. Dan ga ik eerst kijken of er een podcast van is of of het in een luisterboek bestaat.
Oh, ja.
En als ik dan in de auto zit, dan luister ik. En als ik denk, oh ja, maar dit vind ik echt wel een interessant boek. Dan wil ik nog eens een keer, dan bestel ik het.
Ja.
En zo heb ik ook een podcast. Dat gaat ook over leiderschap, systemisch leiderschap. En die podcast... overnieuw. Podcast heet Rijp.
Oh.
Is ook een van Barbara Hogeboom. Ja, en daar is ook een boek van. Maar ze hebben ook een podcast. En nou, dat luistert ook gewoon lekker weg. En dat is ook inspirerend. Dus onderweg zo'n podcastje opzetten... En dat tot me laten komen is, vind ik ook altijd leuk.
Ik vind het soms ook fijn om niks mentaals te horen of te doen. Dus eigenlijk gewoon helemaal me onderdompelen in een goed muziekstuk... of een avond gigantisch lachen met vrienden. En dan ben ik ook weer opgefrist. Dus dan is mijn hoofd er helemaal netjes schoon en lekker... om ook weer die inspiratie door me vergiet... te laten vallen. Dus dat kan ook helpen dat je echt de tijd neemt. Want ik denk wel, inspiratie krijgen kost tijd. Of kost, neemt gewoon tijd. Dus
ja,
het is geen kosten.
Het vraagt ruimte. Dat,
ja,
nou, hè, dus
oh,
als
veel
je,
beter. Ja.
Als je heel druk bent... Nou, dan denk ik even aan mijn huidige opdracht. Daar kom ik 's ochtends binnen. Bof, dan zit ik er gelijk in. En dan is dat op het moment dat ik naar buiten stap. En nou, soms, vorige week reed ik naar huis en toen zat ik in de auto. En toen bleef dat gevoel van druk. En ook, het zat ook een stukje gefrustreerdheid bij. En toen dacht ik, wow, wat gebeurt er nu? En toen dook ik de file in. Ik had een afspraak, dus alles liep verkeerd. Weet je wel, een soort wet van Murphy. Je gaat te laat weg, je bent te druk, de file, je komt te laat. Nou, bop. En dat ik te laat kwam ergens. En nou, dat was zeg maar mijn laatste frustratie. Toen plofte ik echt bijna. Ik dacht, lag natuurlijk allemaal niet aan mij, maar aan allerlei zaken buiten mij. Vind ik dan ook grappig. Denk, ja, Debbie, wat was nou, als ik weer rustig ben, wat was nou je eigen rol in dit verhaal? En toen reed ik de file in. Dus toen wist ik, en echt stil. Dus ik, geen meter meer.
Nee.
Toen wist ik zeker dat ik te laat kwam. Daar kwam eerst een hoop frustratie uit. Ja, en dan is het wat het is. Je staat daar gewoon in het rijtje met iedereen om je heen. En toen kwam de rust. En toen kwam er ook weer de ruimte. En toen kon ik gewoon denken, oké, Debbie, wat is nou jouw rol in dit verhaal? Hoe effectief ben je nu als jij net zo gefrustreerd raakt als iedereen om je heen? En dat helpt me dan om weer eventjes terug te komen. En uiteindelijk kom ik dan thuis uit de file. En ben ik ook weer een soort van geïnspireerd, maar dan weer op een andere manier. Maar gewoon even omdat ik mezelf tegenkom of zo. Ik weet niet wat dat
dan
is.
Ja, want daar leer je natuurlijk ook enorm veel van. Dat je echt in een situatie, kijk in dit geval, was het antwoord een soort simpel antwoord als je het uitspreekt. Je moest je erbij neerleggen. Maar ja, dat wilde je natuurlijk niet, want je had je agenda, je had die afspraak gemaakt, je wilde je aan je afspraak houden, je liep al de hele dag te racen, nou, enzovoort. Dus je hebt een soort idee over die dag en dat verandert dan. Nou, dat is echt heus voor heel veel luisteraars herkenbaar. Ja. Maar het antwoord zit hem in iets wat super makkelijk is om uit te spreken. Je moet je erbij neerleggen. Ja, ik vind dat,
maar als het zo simpel is.
Nee, maar
ik kan
daar
ook
dus
heel
niet
zagrijnig van worden van die uitspraak. Ja, je moet het accepteren. Ja, wat is dat dan?
Nou, wat ik vind het woord neerleggen dus heel mooi. Omdat je moet eigenlijk helemaal rustig in je stoel achterover gaan hangen. Hier kan je niets meer aan veranderen. Je kan niet links, niet rechts. Je staat in die file. Het is nu eenmaal zo. Oké, hoe kan ik dan nu dit moment beter maken? Goed muziekje, misschien heb ik nog ergens, weet ik veel, een lekkere Schweppes staan. En dan kan ik dat even lekker opdrinken. Of neem ik mijn cracker uit mijn tas. Dus in plaats van dat je heel lang in dat moment eigenlijk probeert om je te verzetten, leg je je neer. En accepteren is natuurlijk veel moeilijker woord. Want dan denk je, ja, wat is accepteren? Is weer zo'n mentaal iets. Je neerleggen kun je ook een soort van fysiek doen. Oh, wacht even, Debbie. Ik ben weer helemaal, ik zit helemaal naar voren en ik wil vooruit. En nou, ik heb mijn nagels in mijn handen staan. Dus in plaats daarvan je ook helemaal naar achteren laten zakken. In je stoel je letterlijk neerleggen. Als je lichaam daar altijd in meeneemt in dit soort dingen, dan werkt het bij ons dus, bij alle mensen dus. Dan werkt het gewoon. Het werkt dus beter. Dus dan, daarom is het soms belangrijk om andere woorden te kiezen dan van die gekke woorden als accepteren. Want die betekenen niks op het moment dat je totaal in de frustratie, maar ook in de, nou, ik wil niet meteen zeggen angst, maar in een soort van haast zit. Omdat je denkt, ja, ik heb toch afgesproken met die mensen. Het is toch, dat is totaal niet hoe ik eigenlijk wil zijn. Dat ik overal te laat kom en dat die mensen nu op mij gaan zitten wachten. Dat ik een baas ben van hun agenda, omdat zij nu moeten wachten enzovoort. Dus je komt in een soort totale, ook een overtuigingenstuk, want je hebt je ooit eens voorgenomen dat jij je aan je afspraken houdt, die je op dat moment echt niet kunt bevechten. Dat kan je wel een keertje doen, maar niet op dat moment. Dus dan helpt het soms om ander soort woorden te kiezen. En zo'n woord als je neerleggen erbij, ja, ik moet me erbij neerleggen, het is niet anders. Nou, dan krijg je ook meteen een soort golf van rust. Ja. En dat is dan fijn. En als je dat eenmaal een paar keer hebt meegemaakt, dan denk je, oh, wacht even, ik weet hoe ik dit moet aanpakken met mezelf. Hè, dus bijvoorbeeld. Of niet?
Ja, jij ziet mij erover nadenken. Ja, ik zit daar wel dan over na. Ik weet heel vaak niet hoe ik dit bij mezelf aan moet pakken. Wat er bij mij gebeurt is dat ik bij mezelf op een gegeven moment denk, wat gebeurt er nu? En wat gebeurt er nu bij mij? En dat dan zo'n beweging is dat ik het makkelijkste is om te denken dat het aan anderen ligt of aan de omgeving, dat jij gehaast bent of dat je je afspraak niet nakomt. Want als dat zo is, hoef ik er niks aan te doen. Of dan kan ik er niet zoveel aan doen. Dan hoef ik niet naar mezelf te kijken.
Mm-hmm.
Dus dat is dan de neiging die ik dan, als ik, nou, op dat moment in die auto die ik had.
Ja, snap
totdat
ik.
Totdat ik dan, maar goed, dat die file daar staat, ja, dat is dus echt, ja, dan kan ik al die mensen die ook naar huis willen, kan ik daar iets van laten vinden. Maar dat is natuurlijk een raar verhaal.
Ja, dat vind
dus
je
dan,
ook.
Dus dan helpt de vraag van wat is nou mijn rol in dit verhaal? Die helpt me dan om me erbij neer te leggen en te denken, oké, mijn rol in het verhaal van de file, ja, is dat ik een van de vele auto's ben die van A naar B wil en dat ik in ditzelfde rij sta. Nou, dat maakt het dan alweer, en dat is helemaal niet dat ik daar zo bewust denk.
Snap ik.
En van daaruit kan ik dan weer verder denken, oké, en als ik dan naar deze hele dag kijk, waar ik eigenlijk niet zo heel erg tevreden over was, wat had ik anders kunnen doen? Nou, dat brengt me dan wel weer een eentje verder voor de dag erop.
Ik vind altijd zelf dat daar de sleutel ligt. Voor mij is het wel anders, omdat ik als eerste, mijn eerste mechanisme is, alles ligt aan mezelf. Dus mijn eerste mechanisme is niet, het ligt aan die ander en dan hoef ik er zelf niet naar te kijken. Dus ik denk bij alles, dit ligt aan mezelf, het ligt binnen bij mijn eigen invloed. Ik kan zelf beslissen wat ik nu doe. Nou, dat heb ik natuurlijk ook ooit eens, vanuit mijn eigen context waarin ik ben opgegroeid, ooit eens mijzelf aangeleerd. Al die dingen die er allemaal gebeurden toen ik kind was, ja, daar had ik totaal geen invloed op. Dus probeerde ik regie te nemen door heel erg bewust te worden. Dat is knap, hè, dat kinderen dat eigenlijk onbewust gaan kiezen, zoiets. Maar door heel erg bewust te worden van, ik doe nu dit, maar ik had net zo goed dat kunnen doen. En als ik dat doe, dan is dit de uitkomst. En als ik dat doe, dan is dat de uitkomst. Dus het heeft natuurlijk te maken met wie jij van binnen bent. Nou, dus ik doe dat. En die houding, die helpt mij natuurlijk heel erg in dit soort situaties. Dus ook toen mijn kind bijvoorbeeld klein was. Nou, dan ging ik met mijn kind. Ik was alleenstaande moeder, dus ik ging met mijn kind dan, weet ik veel, naar Frankrijk of zo op vakantie. Nou, kwam je ook in de file. En, maar dan hadden we eigenlijk altijd al een soort voedseltas voor de file. Dus we hadden had ik al bedacht gewoon. Ik dacht, ja, het ligt gewoon aan mij wat ik ga doen als ik straks misschien in de file kom. Dus dan had ik met een sticker erop met hele grote letters file. En dan zat mijn dochter, is het die? En dan zei ik, ja, die is het. Nou, en dan waren daar de verrassingen in voor in de file. Had je meteen een ander sfeertje. Dus ik denk dat is wel een soort manier om ook te kijken van, hoe kom ik eigenlijk het beste zelf ook door mijn dag heen, zonder alles te analyseren. Klein beetje humor, klein beetje licht maken.
En ik roep altijd vaak, gedoe kun je voorspellen.
Heel goeie.
Dat is zo, ja. Je weet gewoon, als ik dit doe, dan, nou, dan kun je vaak wel voorspellen. Dan gaat die zo reageren en die gaat zo reageren. Nou, dan weet je ook als iets niet zo. Dus ik moet ineens denken aan jij in de auto met je dochter naar Frankrijk. Wij reden ook naar Frankrijk met 3 dochters op de achterbank.
Mm-hmm.
In een auto zonder airco.
Hadden we niet.
Alle ramen konden open. Ja.
Ja.
Dus wat deed ik dan? Ik had geen tas voor de file, maar ik had wel een tas met cadeautjes. En dan voelde ik al aankomen, oh, nu wordt het spannend op de achterbank. Want dan zaten ze elkaar in de weg. En dan begon er een beetje gedoe. Dus dan dacht ik, tijd voor een cadeautje. En dan mikte ik 3 cadeautjes naar achteren. En dan hadden ze weer iets te. En dat waren altijd cadeautjes waar ze iets mee konden. Dus een van mijn dochters houdt heel erg van lezen. Dus die kreeg vaak een boekje. De ander die wilde getekenen. En nou, dat. Daar moest ik ineens aan denken dat ik dan in die auto zat. En dat ik die cadeautjes dus al ver van tevoren, als ik dan iets tegenkwam, dat ik dacht, oh, dat is een leuk prijsje. Dat is grap. Hup. Dus maanden van tevoren was ik al bezig om een gedoetas te organiseren.
Dat kan je dus ook met je werk doen. Dat vind ik wel grappig, want ik begon natuurlijk deze aflevering met die verhuizing.
Ja.
Toen dacht ik ook meteen van, oké, wat zijn de mogelijke scenario's? En dan niet een worst case scenario en zo, maar gewoon, wat zijn de scenario's? Ja. Met hoeveel mensen zitten we? Hoe zullen we het eens aanpakken? Waar zullen we de momenten in hebben die extra leuk zijn even of extra... Nou, bijzonder, zodat we ook weer als we door rommel heen moeten of door onzekerheid misschien of van, oh, wanneer moeten we nou alles, dat we dat dan allemaal afgevangen hebben al van tevoren. Dus ik denk, al deze kleine tips maken je een betere leider. Het zijn eigenlijk allemaal kleine dingen.
Ja.
En die kleine dingen, daar kan je je ook door laten inspireren. Dus stel je voor, je hebt een minuscuul klein inspiratietje op de dag. Dan denk je niet, oh, had ik maar een of andere cursus van 2 jaar gevolgd. Ja, dat is helemaal niet nodig. Dat ene kleine ding adds on. Dus dat kan alweer in je tas erbij van, oh, wacht even, nou, dit was een lampje boven mijn hoofd. Dus ping. Of iets bemoedigends kan soms ook heel motiverend zijn. En ten slotte zou ik ook nog willen denken, wees zelf een inspiratie. Dus soms denk je bij jezelf, goh, ik wil eigenlijk wel iets liefs zeggen of iets leuks of iets moois of iets, wil ik zeggen. En dan denk je, ja, is dat eigenlijk allemaal wel. Dan ga je zitten twijfelen, zitten handen, ze zitten doen, dan doe je het maar niet. Terwijl ik denk, nee joh, doe maar gewoon. En dan weet je, want je weet het niet. Je stuurt het de wereld in en voor hetzelfde geld is in 1 keer 1 iemand er super door geïnspireerd.
Ja.
Wat ook wel weer zo'n soort golfbeweging tot stand kan brengen. Dus hou je niet al te erg in, denk ik dan, als je zelf dat uitstraalt, maar ook uitgeeft. Dus als je zelf dat in gang zet, dan kunnen er wel eens dingen gebeuren die je voorheen dus niet kon zien, omdat... Ja, de mensen
en vaak
dan...
zijn dat de dingen, tenminste, dat is dan wat ik vaak merk, waar niet over nagedacht is, zeg maar. Dus dingen die opkomen en die je dan, ik noem dat dan floepen, dus die je gewoon floepen en dan je denkt, wow, wat zeg ik nu? Maar die dan, die dan op dat moment precies het juiste zijn om te zeggen. En dat kan niet zijn, want misschien helemaal niet in de taal of met de woorden... van de omgeving waarin je bent. Maar het kan wel op dat moment. Dus dat vind ik ook altijd inspirerend. Als ik op die manier in een gesprek kan zitten of mijn werk kan doen, dat gewoon kan stromen.
Ja. Dan ben je ook zelf geïnspireerd. Hè? Als je die stroom voelt, dan ben je zelf geïnspireerd. En dan zou ik dus echt willen adviseren, niet analyseren.
Nee.
Niet denken, gewoon helemaal niks ermee doen. Gewoon lekker dat hele open, die hele open mens zijn die je eigenlijk bent. En op dat moment het gewoon laten komen. Want je weet niet wat die ander daarmee kan. En dat is denk ik ook hoe mensen als Stephen Covey, Simon Sinek, Mark Tuitert, hun boeken hebben geschreven. Zij voelen, dit ga ik delen met de wereld. En je ziet dus dat een hele grote groep mensen daar ongelooflijk door geïnspireerd wordt. Wij worden ook nogmaals niet door deze mensen gesponsord.
Jammer, jammer.
We gaan wel een beetje afronden, denk ik, deze
aflevering. Ik ook. Want het is en weer tijd en heel mooi weer buiten. Dus laten wij toch vooral gaan genieten van deze eerste lentedag.
Ja, nou, dat is juist de eerste.
Nee, het is helemaal nog geen lente. Nou ja, maar qua temperatuur wordt het nu wel
Ja, het wordt wel beter. Nou, heerlijk.
Ik hou ervan.
Alrighty, en dan zijn we er over 2 weken weer. Ik zou echt willen vragen aan de luisteraars, willen jullie alsjeblieft ons sterren geven?
Reageren. Sterren geven.
Ja, sterren geven. Reageren vinden we echt super leuk, want kijk, zoals nu waren wij geïnspireerd door een bericht van iemand die graag wilde weten waardoor wij geïnspireerd werden. Nou, luisteraar, ook door jou dus.
Kletsen we zo een uur vol.
Ja, absoluut. Ja. Nou, goed. Debbie, ik wens je een super fijne 2 weken. En dan,
Marlon, ik jou ook.
Zien we elkaar binnenkort.
Zeker.
Alright.
Oké. Okay. Dit was Het Zit Niet in Beton. Geen opsmuk, geen blabla, maar gewoon scherpe gesprekken waar je iets aan hebt. Of niet. Dat laten we lekker aan jou. Vind je dit nu een leuke podcast? Geef ons dan sterren. Daarmee help je anderen om ons ook te vinden. En abonneren mag natuurlijk ook. Zo krijg je direct een heads-up als er een nieuwe aflevering online staat. Heb je een vraag, situatie of thema waarvan je denkt, dit moeten jullie bespreken? Kom maar door. Stuur ons een DM via Instagram of LinkedIn. Tot de volgende keer. En onthoud, leiderschap staat nooit vast. Het zit niet in beton.